Touché.
Een beetje onder invloed van de locum die we hier zo net getrakteerd kregen, praten we zo meteen verder met Mustafa Kur. Absent-minded en en voie. Door een ongeval zijn op de E17 van Gent naar Antwerpen in Haasdonk 2 rijstroken versperd. Daar staat een file vanaf Sint-Niklaas-West. Meer dan een uur wachttijd daar. Wie van Gent naar Antwerpen wil, neemt beter de E34. Het gaat ook nog traag op de binnenring rond Brussel, van Wemmel tot Vilvoorde en van Wezenbeek tot Tervuren. En op de buitenring tussen Deelbeek en de Werken in Vorst, een wachttijd van meer dan een half uur. Richting Lummen op de E314 tussen Heverlee en Wilselen. Op de Antwerpse ring richting Gent van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent op de E17 vanaf Gentbrugge en richting Knokke op de E34 tussen Assenede en Kaprijke. 40 minuten wachttijd daar.
Radio 1.
Touché. Touché. Mustafa Kur, hoe stel jij jezelf voor als Belgische Turk, Turkse Belg, Limburger, Leuvenaar?
Als Belg, denk ik, in eerste instantie.
Mm-hmm.
Louter omwille van het feit dat ik woon al 35 jaar in dit land. En ja, ik ben Belg. Ik bedoel, ik heb de meeste tijd van mijn bestaan hier rondgelopen. Ik ben Belg.
En waarin ben je Turks?
Ja, de kantjes misschien, de pieken, dat moment wanneer ik vloek of zo. Ik weet het niet.
Ja?
Als ik de liefde bedrijf. I don't know.
Maar hoe zou je Turkije omschrijven?
Ha, Turkije, het is een... Ja, je moet dan het geschiedenisverhaal krijgen. Heel kort misschien, Ottomaanse Rijk, verhaal van de verschillende volkeren die onder de vlag van Atatürk één natie zijn gaan vormen. Het is een lappendeken. Het is een beetje een... Het is geen homogeen land, maar toch is er een, heb ik dit jaar meer dan ooit, misschien voor het eerst van mijn leven ook ervaren, een enorm gevoel van nationaal trots, nationaal eenheid, omdat ik het mausoleum van de grote Atatürk bezocht. En ik dacht, wat gebeurt er nu met u, man? Ik had voor mij vlag en heel dat poeha daar rondomheen, niet nodig hoor. Maar ik merkte wel dat dat daadwerkelijk iets bij u teweeg brengt.
Mm-hmm.
Als je een volk, een natie of een vaderfiguur hebt die iedereen verenigt, ja, ik denk dat dat een beetje een prachtig bindmiddel is om een volk een gezicht en identiteit te geven. En voor het eerst in mijn leven had ik dat gevoel, wat ik ook heb bijvoorbeeld als Kim Gevaert op de Olympische Spelen medailles haalt, dan heb ik een brok in mijn keel. En als gisteren de Hollanders op een sorry voor mijn taal, op een kloot te krijgen, dat vind ik geweldig.
Ah.
Dan ben ik puur sans Belg en dan ben ik trots. Ja. Dat zou veel meer moeten gebeuren hier. Wij zijn een beetje een volk aan het worden, of zijn dat al een beetje van, ja, doe maar rustig en altijd maar in regeltjes, boekjes en bescheidenheid, mooi, vind ik elegant, siert u wel, maar potverdorie, ja. Pak die geiders bij de hoorn en vooruit daarmee. En durf eens een keer eens wel een beetje af te snoeven van de room vooraleer je dat allemaal kadert. En je hebt zoveel dingen dat ik denk, dat zou zo anders, de ambtenarij, het sociaal-economische, dat gaat allemaal zo moeizaam.
Mm-hmm.
Het federale, de verschillende gewesten, dat is altijd zo een gedoe. En dat vertaalt zich naar het moraal van de bevolking, ja... Er is niet een eendracht zo vaak.
Doe je en dat wij iets van de Turken kunnen leren?
Dat zeg ik niet, maar je gaat ermee vooruit. Je kan een volk enorm mobiliseren door ze een sterk gevoel van... Ja, dat ze een identiteit hebben, een land. En bij ons is dat zo... Wat stelt België voor? Hè? Dus iedereen heeft daar wel een mening over, maar één unie samen mis ik.
Mm-hmm.
En dat vind ik ergens een gemiste kans. We zijn begenadigd met zoveel talenten. We hebben een prachtig lapje aarde dat zoveel potentieel heeft. En ja, ik vind dat daar niet genoeg uit de verf komt.
Uh-huh.
Maar dan ben ik aan het zeuren, hoor. Maar ja.
Van jou zeggen ze dat je de perfect geïntegreerde allochtoon bent.
Ja. Alleen al die titel, dat geeft te denken. Je moet, het is vanzelfsprekend dat je integreert naar gelang... Je hebt weer een gezegde. Je moet je benen strekken naar de grootte van je deken. Met andere woorden, ja, je moet je... Uiteraard, dat is een natuurlijk gebeuren. Je moet je aanpassen. Gelijk de elementen, een land of een cultuur aanpassen, moet jij je ook aanpassen aan de geldende regels, aan de wetten. Dat is zelfs verplicht volgens mij. Perfect geïntegreerd, weet ik niet. Ik heb dingen die ik u beter niet vertel... Maar het is vaak natuurlijk een beladen term, zeker in deze precaire tijden. Integratie, het economische, en dan ga je altijd natuurlijk minderheden of marginalen worden dan de zondebok van. Maar ja, ik denk er niet zo over na. Ik vind het veel belangrijker om naar het verhaal te kijken als waar wil ik naartoe dan waar ik zit. Gelijk Mevlana, de grote denker en Soefi, zei, vraag je niet af wat er van je is geworden, maar wat er van je zal worden. Maar ja,
mm-hmm.
dit is allemaal oké. Er heeft ook een overgangsfase. Wacht maar, er komen nog uitdagingen.
Maar zijn er dingen waar jij jezelf aan ergert als je het nieuws beluistert?
Ik zou liegen als ik... Met jaren ga je dat ook veel minder ergeren als een tijdje terug of zoiets. Maar natuurlijk zijn er dingen waar ik mij zorgen over maak. Over mensen die opruien, over mensen die bepaalde stellingen nemen die het middenveld toch een beetje verward en verdeeld achterlaten, terwijl dat juist de motor is van een natie. Je moet opletten met van die extreme gedachtegangen, want...
Zoals bijvoorbeeld Sharia for Belgium?
Ja, daar snij je iets aan natuurlijk, hè. Maar weet je, ik ga daar ostentatief niet te veel tijd aan besteden, omdat dat juist de kracht is van zo'n paar... Excuse le mot, paljassen die een beetje roepen vandaag dat het niet meer schoon is. Je moet die mensen gewoon negeren, maar je begrijpt ook dat het een spel is van media. En als er zulke ontvlammende dingen gezegd worden, dat natuurlijk boeken verkoopt en we zijn weer vertrokken. De karavaan kan weer verder, maar waar gaat het in essentie om? Wat is die man een probleem? Of, come on... Dat is fait divers. Eigenlijk
het wordt allesbehalve genegeerd. Hè? Want Alain Wienans, grote baas van de Belgische Staatsveiligheid, die zei daarover dit in Touché een paar weken geleden.
Het woord staatsgevaarlijk heb ik niet gebruikt. Ik heb wel gezegd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie. En dat Sharia for Belgium in België de meest prominente uiting is van dat salafisme.
Het salafisme, de fundamentalistische stroming binnen de islam, vormt de grootste bedreiging voor onze democratie, volgens Alain Wienans. En dan denk jij, zwijg er beter over.
Weet je wat de grootste bedreiging is voor een samenleving? Wapens, oorlogen. Salafisme is een strekking van cultureel, etnisch bepaalde volkeren die door de jaren heen niet zijn gaan aanhangen, die een idee erop nahouden, die getriggerd worden door sociaal-economische problemen en die denken dat ze daar heil in zien en dat ook willen zo goed als kwaad mogelijk aanhangen. Het gevaar is niet een idee, het gevaar is structuur, opleiding, de kansen bieden aan kinderen zodat ze zich wel kunnen ontplooien tot gelukkige mensen en eigenlijk niet meer of minder willen als jij en ik met gerust gelaten te worden.
Maar is jouw generatie even kritisch als jij?
Die generatie, wat heel vaak de generatie X-generation, Y-generation, die achter internet en een beetje zit er land ervan. Ik vind dat niet terecht. Die mensen worden ook, die krijgen harde klappen heel vaak. Ze worden van hot naar her gesleurd en ze worden ook vaak in hokjes gestopt als, dat zijn, die willen niet meer hard werken of die weten niet wat het is om te zwoegen, om ergens te geraken. Ik vind dat niet altijd terecht, want je moet er maar staan in een tijdperk waarin je zo'n stroom en informatie en zo'n verschillende afleidingen hebt die, om daarin toch nog een rationeel, verantwoord, weldenkend persoon te zijn om straks in de samenleving een rol en een idee te verkondigen waarbij anderen inspiratie kunnen vinden. Als je dan als beleidsmens, en zeker de meneer die net sprak, zo'n uitspraak doet als de grootste bedreiging voor de democratische samenleving, dat zijn nogal zware woorden. Oorlogen doden mensen, wapens veroorzaken leed. Je moet kijken naar wat de onderliggende beweegredenen zijn dat mensen, om welke reden dan ook, een idee aanhangen waar ze denken dingen te doen dat goed zijn, maar natuurlijk moet je daarvoor waakzaam zijn, want extremisme in alle vormen kan vormen aannemen die kwaadaardig zijn, maar om te zeggen dat het salafisme, een traditie die al nu 3000 jaar of 2000 jaar bestaan, is de grootste bedreiging voor een democratie, ik weet het niet hoor.
Breathing was easy if someone believed me.
XX en Angels. Mustafa Keur, je vertelde zo net dat je wel een grote fan bent van Kim Gevaert. Ja. Als ze een medaille wint, dat jij opspringt.
Prachtwijf.
Dus je hebt de Olympische Spelen ook dit jaar gevolgd,
ja,
vermoed ik.
Paul, geweldig. Ik heb het nog nooit zo nauwgezet gevolgd als dit jaar samen.
Ja. En daarvoor ook het EK voetbal gevolgd?
Ja, maar ja, het is een beetje een mineur geweest, omdat België er niet bij zat. Hè.
Voor wie heb je dan gesupporterd?
Moest voetbalbrengende clubs of landen. Ik weet niet eens meer wie het waren.
En voor misschien de betere voetballers?
Ja.
Want op dit moment kun je zelfs nog via de website van Sportza stemmen voor de mooiste goal. Je kan daar kiezen tussen Ibrahimovic, Pirlo en Balotelli.
Ibrahimovic dan. Ja. Alhoewel ik de Italiaan sierlijker vindt van voetballen, maar ik hou van het rauwe, pure oerkracht die Ibrahimovic heeft en die ook met iedereen in de clinch zit. Ik vind dat wel energie hebben.
Ze gaan ervoor, de Zweden. Dat is mooi. Je kan je niet van de indruk ontdoen dat de Fransen dat niet echt verwacht hadden. Ibrahimovic! Goal! Goal, goal! 1-0 Zweden. Zlatan Ibrahimovic slaat toe en verdient het. Want speelt zijn beste match en kan lachen. Heeft zichzelf dus ook weer onder te veel druk gezet in die eerste wedstrijden. En nu voetbalt hij met zijn ploegmakkers, met de mensen op de tribune. Nu is Zlatan echt Zlatan.
Waarom is hij zo goed, Ibrahimovic?
Niet zozeer omdat het een krachtpatser en enorm talent heeft en een lichaam om jaloers op te zijn. Maar zijn levensverhaal, ik heb zijn biografie ook gelezen. Als je dat leest vanuit de ghetto, vanuit het niets, vanuit bijna de goot, vanuit het goot naar top of the world. Hij heeft weer een transfer erop zitten. Hij gaat voor 15 miljoen naar Parijs. En als je dan leest wat voor een bewogen leven, het Bosnische verhaal van zijn moeder en zijn Servische vader, hoe hij in Zweden is opgegroeid tussen gangsters en drug dealers. En dan is gepikt geweest door Ajax, waar hij een tijdje echt, hij kon zijn ribben tellen van vermagering, omdat hem in een kamertje gedropt werd en hij moest maar doelpunten maken. En in het begin kwam dan niet uit de verf. En pas nadat hem de klappen van de zweep leerde kennen en een goede manager had, heeft hij zich ook echt ontwikkeld als niet alleen voetballer, maar ook als zakelijke ondernemer. Mm-hmm. Maar louter last van al die dingen, hoe hij bijvoorbeeld durft de confrontatie aangaan met al die salonvaaige managers die daar rond zwieren als aasgieren en die daar ook... Mm-hmm. Hij, ze weten een beetje Mike Tyson verhaal. Dat is een pitbull, gooi die maar daarheen en je krijgt miljoenen kijkers en dat verkoopt. En laat die maar een beetje gek doen en uitwaaien. Dat gaat ons, dat levert ons geld op. En hij weet dat.
Hoe goed was jij zelf op het voetbalveld?
Ik was een beetje Pirlo, zo'n beetje regisseur. Mm. Een beetje de sierlijke. Ik had het allemaal gezien. Ik had van die geniale ingevingen, al zei ik het zelf. Maar ik was zo'n beetje de hart van het team. Ik hield het spel draaiende en ik...
Mis je dat? Dat je je niet meer kan uitleven op een voetbalveld?
Weet je, als je verlamd bent, hè, dat is iets raar wat ik je vertel, omdat jij dit niet kent. Omdat je het gewoon, mm-hmm, metafysisch kan je dat niet ervaren. Een lichaam vergeet dingen. Hersenen zijn zodanig ingesteld dat als zij langdurig iets niet doen of niet de signalen krijgen, dat ze dat ook vergeten. Waardoor je die sensaties van hoe gras voelt of hoe een leerbal tegen je voet ketst, dat extatische moment, dat verleer je. Nu krijg ik die prikkels, maar ze zijn veel, ze resoneren niet meer zo door of ze geven niet dezelfde weerklank als 15, 20 jaar geleden. Je verleert die dingen. De eerste 2 jaar had ik nog de neiging, bijvoorbeeld als mijn neefje zat te ravotten, om op te willen staan. En dan besefte ik, ah ja, dat gaat niet, juist. Nu heb ik dat niet meer. Mm-hmm. Of dat ik van die spontane... Nu weet ik gewoon dat... Het lichaam reageert daar niet op.
Heb je iets anders gevonden waarmee je je kan uitleven?
De taal, hè? De taal. Je bedoelt mijn
sportief
dingen. Oké. Okay. Ja. Ik schiet boog. Ik ben een boogschieter.
Ja?
Ja, samen met mijn vrouw ook.
Aha.
Wij zijn lid van, houd u vast, de Koninklijke Handboogmaatschappij De Herderin in Leuven.
Dat klinkt al heel erg mooi.
Als je koninklijke, dan sta je al lang. Hè?
Ja. En wat vind je daar zo fascinerend aan boogschieten?
Wel, het is eigenlijk alles bijeen wat psychologie en lichaam samen moet brengen. Zen. Je bent in de harmonie met jezelf, focussen en je hebt een doel. Alles om je heen, het wereldlijke, valt weg. Je concentreert je enkel en alleen op je ademhaling, je houding, je trotsen. Ja, het is een trotse sport, hè.
Uh-huh.
Elk spiertje, elk millimeter van je lichaam moet je controleren om de perfecte schot af te leveren. En vreemd genoeg vind ik dat zo rustgevend, dat ik daar niet alleen voor dat schiet, maar ik ga eigenlijk alleen voor de opwarmingen. Wanneer je die dingen moet, in die sfeer moet geraken, vind ik veel leuker dan boogschieten. Is tof natuurlijk, maar het voorafje daaraan vind ik zo, ja, dat is ontlastend.
Mm-hmm. Het is 12:30 ondertussen. De hoofdpunten uit het nieuws met Kathleen Huis. In Brussel overleggen verschillende nucleaire controleinstanties over de veiligheid van bepaalde kerncentrales. De aanleiding zijn de mogelijke scheurtjes in het reactorvat van Doel 3. Ook andere landen werkten samen met de bouwfirma van dat reactorvat en ze hebben misschien dezelfde problemen. N-VA-fractieleider Jan Jambon wil dat de Kamercommissie Financiën vervroegd bijeenkomt na de uitspraken van gouverneur Koenen van de Nationale Bank. Die zegt dat België in een recessie dreigt te geraken en dat de restbank Dexia wellicht opnieuw overheidsgeld nodig heeft. Jambon vraagt meer informatie.
Radio 1. Meteen mee.
Just one moment, and you can say goodbye to how we had it planned. Fear like a habit, run like a rabbit, out and away through the screen door to the arms.
love you and more. I want to find you and more. Can you tell that I am alive? Let me prove it. You and I were the same, live and die were the same.
De Avett Brothers en Live and Die, You and I Are the Same, dat is natuurlijk zo, maar toch, het blijft een hindernis. Hè. We blijven toch altijd maar spreken van wij de autochtonen en jullie de allochtonen. Mustafa Keur, wat moeten we doen om dat eruit te krijgen?
Tja, ik heb daar ook geen toverformule voor. Ik denk dat het, zoals de wijze Orhan Pamuk het ooit zei, het is een tijd waarin nieuwe ideeën en nieuwe denkwijzes zich moeten aandienen. En daar een voorbeeld van is dat we een soort tweede ziel moeten creëren die bij tijd en stonden aangeboord kan worden, zodat we ons verplaatsen naar ons, ja, een beetje transporteren naar een andere ziel, zodat je al die andere dingen waar je in het eerste geval wel afbakeningen rondmaakt, omdat je zekerheid, je veiligheid, et cetera, maar die je juist, die diepgang en die verdere stap die jouw ideeën en menselijke gevoelens zullen geven die je voorheen nooit zal, in het eerste instantie nooit zult ontwaren, omdat je juist die grenzen maakt. Ik snap wel wat hij daarmee bedoelt en ik ben er ook wel voor, maar het is zoals je zegt, het is moeilijk om in je dagelijkse leven toch wel die andere wang te vertonen, ondanks alle leed en kommer die je over je heen gegoten krijgt. Maar toch, wat is het oplossen? Wat is de oplossing als we het niet doen? Dan gaan we allemaal ten onder en is het dat dan?
Ja. Ik wil even met jou terug naar 2003, toen de EU verdeeld was over de oorlog in Irak en het al dan niet steunen van de Verenigde Staten.
Weet u wat het oude Europa is? Dat zouden we eigenlijk eens duidelijk moeten maken aan degene die term gebruikt. Het oude Europa was het Europa van het nationalisme. Het oude Europa was de Europa van het kolonialisme. Het oude Europa was het Europa van degenen die dachten niet met vredelievende middelen, niet met diplomatie, maar met oorlogen de problemen op te lossen. Dat is het oude Europa.
Guy Verhofstadt, die de VS niet steunt in de oorlog tegen Irak. En een moment waarop jij diep geraakt was, hè?
Ik was trots om Belg te zijn. Ik heb toen op de man gestemd omdat ik volledig achter hem stond. En ik wilde niet mee in die hel stappen waar nog steeds, dat smult nog steeds na. Dat land is zo verdeeld als maar kan. We horen er niet zoveel meer van, maar het is wel zo dat we daar mooi en als mens een triomf hebben behaald op de kwade intenties die een aantal andere lui hadden. En ja, ik vind dat een van zijn betere gloriemomenten van onze ex-premier.
Mm-hmm. Ja. Ben jij zelf ooit gevraagd door de politiek?
Ja, je...
ja.
Grap. Ja, nee, nog niet eens aan overdenken.
Nee.
Dat is een handenstil. Niet doen.
Mm-hmm. Op welke manier probeer je wel je mening duidelijk te maken?
Ik heb niet zozeer een bewuste aandrang om dat te reflecteren of iets. Ik probeer gewoon goed te doen. Probeer dagelijks je naaste mens te bejegenen met zijn wederwaardigheden die evenveel respect verdienen als die van u. En dan, ik denk dat dat essentie is. Je kan natuurlijk idealen hebben en strijd en noem maar op. Je kan nooit iedereen zijn vriend zijn, daar moet je van bewust zijn. En dat is ook utopisch om te denken dat je de wereld kan verhelpen worden door oorlog. Ik weet dat wel, ik zit wel daar straks ergens dus en zo. Maar tegelijkertijd, als je trots bent op het moment van onze Verhofstadt die zo strijdvaardig zegt, het oude Europa was koloniaal tijdperk. Hij heeft daar gelijk in gehad. Wat heeft de blanke mens in de wereld gebracht? Dan waar je ook maar in de uithoek van de wereld gaat, is er wel een beetje bloed aan de vingers van ons blanke mensen. Maar tegelijkertijd was ik trots op dat hij daar nee tegen zei, maar het verhaal van Nepal, waarin wij onder de vredesmissie, toen het zo woelig was daar, als onderhandelaar zijn geweest. Maar niet iedereen weet dat er onder tafel toen heel veel achterstallige en verouderde munitie en tweedehands tanks en wapens verkocht zijn aan de strijd die daar onder de burgerbevolking heerste, terwijl duidelijk door humanitaire organisaties werd aangegeven dat dat een crisis was, dat dat dingen was, een vat was waar we voorzichtig mee moesten omgaan, maar het is toch gebeurd. Waarom? Het is nu eenmaal de erfzonde, hè? Het verhaal is zo oud als de Bijbel is, hè? Of zo oud als de mensheid is. Je moet bepaalde dingen doen om brood op tafel te brengen. En die wapens waren werkzekerheid voor FN voor 2 jaar lang. Hè.
Mm-hmm.
Maar toch, ik ben een positieve mens, een idealist in hart en ziel. Maar ik zie ook wel dat je soms dingen moet laten kapot gaan om daaruit weer iets nieuws te creëren.
Stel nu dat je politieke macht had, hè?
Ja.
Welke problemen zou je dan aanpakken waar jij persoonlijk mee geconfronteerd wordt?
Om te beginnen zou ik het onderwijs een grondige hervorming geven. Niet zozeer omdat wij dat nodig hebben hier, maar een totaal switch van denken. Je zou de nadruk moeten leggen op gelijke kansen. Maar gelijke kansen, en dat is een misverstand dat veel mensen hebben, is niet iedereen evenveel. Gelijke kansen wil zeggen meer geven aan zij die het moeilijker hebben in een... Dat zijn subculturen. Je hebt natuurlijk extreem gevoelige plaatsen in het land en waar je ook bent, die veel meer nuances vereisen of extra aandacht vereisen. En bijvoorbeeld en de onderwijs en taal, noem maar op. Daar moet je veel meer inspanningen voor doen dan bijvoorbeeld, noem ze een welvarende wijk waar dat soort dingen geen issue zijn. Het is nog eens bewezen, een halfjaartje of een jaartje geleden, door een staatsdienst geloof ik, waarbij bleek dat kinderen van kaderleden en zo veel betere functies hebben straks in hun leven en veel meer slagen dan kansarmen of werkfamilies waarbij de problemen van dien direct gevolg zijn aan de mindere situatie waar ze later belanden en ook in het marginale komen.
Mm-hmm. Zou je ook het recif oriënteren?
Mijn vrienden.
Want destijds moest jij kiezen tussen het schrijverschap en je invaliditeitsuitkering. Je hebt voor het laatste gekozen. €600 in de maand was dat toen.
Het is toch een triest verhaal als je weet. Hè. We wonen in een rijk land waarbij echt wel, er is genoeg materiaal en financiële mogelijkheden om dat eens en voor altijd duidelijk te maken. De kunstenaarsstatuten, maar ook de gehandicapten. Er lopen in dit land zoveel geweldige talent van kunstenaars die echt het broeksriem moeten aanspannen omdat ze de knoopjes niet aan elkaar krijgen. Ik maak altijd het voorbeeld van het Engels model, waarbij, als ik even mag, hè, er wordt door overheid uit een pot samengesteld als je om welke reden dan ook werk onbekwaam wordt, dat als jij straks dus daadwerkelijk een slachtoffer wordt, dat de sociale zekerheid waar vaders voor gevochten hebben, onze vroede vaders hebben daarvoor bloed, zweet en tranen moeten laten gaan om die sociale zekerheid en socialisme op de kaart te zetten. Wat is het Engels model? Als jij dus om welke reden dan ook onbekwaam wordt, is er een pot voorzien waarbij je dus je noodzakelijke, cruciale behoeften als mens en waardig leven mee kunt uitwerken. Maar ze belonen u extra door te zeggen, als jij na verloop van tijd in je handicap, in je ziekte, whatever, toch nog min of meer een participant wordt of een bijdrage leveren en niet bij de pakken wilt blijven zitten en alles maar met één pink die je nog kan verroeren op een muis te klikken, ze nog een extra door bovenop geven om je juist te stimuleren.
In de omgekeerde richting.
België is het verhaal andersom. Als jij in welke reden dan ook slachtoffer wordt, ik heb destijds gewerkt, ik heb belastingen betaald als onderweg naar mijn werk heb ik BV betaald. En nu kom je daadwerkelijk in de positie van slachtoffer. Mm-hmm. Dat ze zeggen, oh manneke, als jij 1 eurocent bijverdient, maar nee, pas op hè. Need I say more. Het is zo triest, je mist zo'n kans daar. En dan denk ik, allee, waarom kan dit niet? Eer je dat in een decreet gegoten krijgt, eer je dat door de federale, de Vlaamse en de... Dan ben je een half jaar, een jaar verder en dan heb je nu verkiezingen. En als je dan toevallig een minister hebt die zegt, oh no, le dossier des handicapés est très difficile. Ja, daar sta je dan mee. Er zijn wachtlijsten van, kan niet meer. Het is een schande dat ze, om de begroting rond te krijgen, pot van de gehandicapten moesten aanboren om toch nog de boel een beetje, ja, allee, jongens, dit kan niet, hè. Dit zou niet mogen.
Snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you so much he can say.
pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen?
Seal met Kiss from a Rose. Mustafa Kerr, je weet het van mij. Ik heb een ongelooflijke bewondering voor jouw uitzonderlijke taalbeheersing. Ja. En ik ben blij dat ik niet de enige ben, want de reacties op de website die liegen er niet om. Ja, daarom ook was jouw debuut niet onopgemerkt voorbij gegaan, hè? De Lammer. Maar ondertussen 5 jaar geleden. Nou, hoe zit het met het vervolg?
De eeuwige vraag, hè. Wel, ik... Ja, heel eerlijk gezegd, als je geconfronteerd wordt met de essentie van het bestaan, die is leven en dood. En als je aangezicht des doods even hebt mogen zien, dan ga je wel andere dingen zeggen, andere prioriteiten leggen in het leven. Zoals liefde, trouwen, overlijden van de ouders. En als je in een ongezonde lichaam zit, is je geest ook niet navenant natuurlijk. Het is allemaal excuus misschien, maar het is wel zo dat ik de kracht niet had. En ook vooral het klein wereldje dat het is, het uitgeverswereldje, wat ik in het begin niet wist of niet door had. Ik was zo naïef en zo vol, ik dacht dat het een geweldig wereldje van sprookjes en fabeltjes natuurlijk. Dat is het niet natuurlijk. Het gaat om keiharde cijfers, om verkoopcijfers, om boeiend blijven, om hot te zijn, zodat je zalen vult en nagelang je optredens ook boeken verkoopt, zodat de uitgever voor je een nieuw contract klaar heeft staan. En als dat wegblijft natuurlijk, staan ze niet te zwaaien met contracten. En dan ga je ook zeggen, ja, we gaan eens met de vrouw genieten, ons huisje eens proberen in orde te brengen.
Mm-hmm.
Maar ik doe wel dingen hoor. Ik schrijf vooral op kleine opdrachtjes. Ik heb net een essay over Louis Paul Bon, dat nu met het najaar verschijnt met de boekenbeurs. Ik schrijf links en rechts wat poëzie. Ik heb net met Ramsey in Amsterdam opgetreden. Ik ben wel bezig met het literaire wereldje en ik lees vooral veel. En ik denk dat er een... kan niet anders. Binnenkort een mooie dichtbundel van mij op de markt gaat verschijnen. Dat bestaat gewoon niet. En gewoon een goede uitgever, een goede redacteur en vooral een goede manager, een zakenpartner. Want
ja,
dat is mijn grote gebrek, hè. Met centen omheen of het hele dat wereldje daar rondomheen. Ik hou van het spelletje, maar heel dat wereld. Of...
Je schrijft niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Turks, hè?
Wel, ik schrijf voor een krantje dat heet Binfikir, wat zoveel betekent als 1000 ideeën. Het is een klein beetje een intellectueel groepje mensen die België verslaat vanuit het perspectief van de allochtonen, vooral de Turkse gemeenschap dan. En de intelligente, Almatje, Mariam Almatje, zei erover, als je Binfikir leest, heb je als buitenstaander een beter beeld dan al die verschillende radio's en televisiezenders die een beetje, terwijl Binfikir veel objectiever België anno 2012 op politiek en sociaal, cultureel verslaat, die heel erg to the point is. En dat krantje heb ik een column waar ik maandelijks een kleine greepjes uit het leven doe over dagdagelijkse dingen, over de liefde, over... Ik ben een beetje een semi-amateuristisch ornitholoog. Ik hou van vogels en daar kan ik mij dan uitleven.
De literatuur heeft jou ook echt wel gered, hè? Je zei het bij het begin van het programma. Maar dat is het nieuwe leven dat je hebt sinds je ongeluk, hè?
Het is niet ondenkbaar dat als ik de literatuur niet had, dat ik nu een zwaar rokende, paffende, aan de drank geraakte zwerversleven bezat ergens in Zuid-Frankrijk of zo. Ik weet het niet. Ik zou waarschijnlijk in een hippie ensemble door steden en velden trekken en waarschijnlijk ergens in een veld mijn laatste ademtocht uitblazen.
Daar heeft deze man toch wel iets mee te maken.
Ik heb leren lezen van mijn moeder. Ik was een kind van een jaar of 4 à 5. En we zaten in het Jappenkamp in Java, in Indonesië. Zij schreef met haar vinger de letters in het zand. Want er was geen papier, er was geen schrijfgerij, dus ze schreef het in het zand. Zo heb ik leren lezen. Op een gegeven moment was ik weer jarig. Ik geloof dat ik 5 werd. En toen kreeg ik van mijn moeder een echt boek, dat ik echt kon lezen. Al die lettertjes kende ik en al die woordjes kon ik maar. Dat een boek, dat kon ik echt lezen. Dat was Leonard Roggeveen, De Haantje. Ik heb het toch opgeschreven in Bezonken Rood. Zo heb ik leren lezen.
De geweldige Jeroen Brouwers, die je nog niet kende, toen je nog moest beginnen aan de literatuur. Maar ondertussen ken je hem wel, hè?
Ondertussen ken ik hem, ja.
Ook persoonlijk?
Ja. Ah. Ik had met hem afgesproken om in de zomer samen te komen. Je kent dat. Ik zou eens met hem een keertje een avond doorzakken. En ik had hem beloofd om een fles Meerdaal. Dat is een wijn, champagne, dat hier in de buurt van Leuven door een familielid van mijn vrouwskant geoogst wordt. Mijn vrouw had dat ooit bij hem gebracht, blijkbaar als kind, omdat zij iets deed rond poëzie. En had ze dat als cadeau meegebracht. En zoveel jaar later, toen wij samen waren, zagen wij Jeroen bij de gouverneur, Steve Stevaart, toen nog. En hij herkende haar en die zei, oh, jij bent dat meisje van dat fles, dat was goed spul. En nu had ik hem gezegd dat ik nog zo een zou meenemen en dat was nu gingen doorzakken als mannen onderheen. Uh-huh. Maar hij wordt een dagje ouder en het zal wat moeizamer zijn. En met mij is het ook wat... Nou, het moet een beetje samenvallen en ik ga het komen, hoor.
Maar jouw eerste ontmoeting was ook wel bijzonder, hè?
Ja. Ik had dus de man's werk leren kennen. En dat is voor mij de eerste Nederlandstalige auteur geweest die mij het gevoel gaf van... Oh, zoals ik met Elschot heb, of Gizo Gezellen, of nou, Marnix Gijs, noem ze maar, de grote, echte metiers, de mannen die echt literatuur op een niveau tillen, die alleen maar om u tegen te zijn. En dat had ik voor het eerst met Jeroen Brouwers, met zijn Bezonken Rood. Dat was zo mooi en zo... Weet u, als je taal die je van binnen voelt tot in den treuren perfect kunt weergeven en de persoon tegenover je exact kunt vertellen wat je voelt en denkt, maar dan in de explicieter vorm dat het bijna ja, als kristal naar buiten komt, dat geeft voldoening, dat wil je niet weten. En hij kan dat. Hij benadert die taal op zo'n vakmanschap dat ik denk, ah, man, dat is toch zo. En hij heeft daar ook enorm gevoel voor om af en toe woordjes erin te gooien die als een pats daaruit springen.
En heeft jou ook goed benaderd toen jullie elkaar voor het eerst zagen in die boekenwinkel?
Ja, hij zei tegen mij, moet je nog wat hebben? Hij zat dus in een boekenwinkel waar ik zat te prullen en ik was helemaal verknocht aan de taal. En ik zat maar boeken te kopen en eruit te halen. En hij liep daar ineens binnen, zo'n reus van een vent die huigt en die komt daar binnen. En ik denk, maar dat kan niet, dat is toch Jeroen Brouwers. Ik herkende hem van zijn gezicht, van foto's. En hij groette mij en zei, moet ik je een boek pakken? En zei hij toch al eens, nooit die helden ontmoeten. Maar voor mij was dat niet waar, ik vond het een toffe man.
Amusing myself night after night, sitting all alone while you're in the office.
Rachel Stone en While You're Out Looking for Sugar, Mustafa Keur. Ik ben heel blij dat je er was. Morgen zit hier een muzikant-verzamelaar.
Touché. Begindagen was de snaar, was echt een folkgroepje.
Ja, ja, zo zijn we absoluut begonnen.
Ik heb Chris en Jan, welke muziek werd er bij jullie thuis gespeeld?
Thuis?
Ja.
Ons vader speelde allerlei instrumenten.
We hebben heel veel live muziek gehoord thuis. En hij was ook zelf een instrumentalist, muzikale clown ook.
Dat is een foto van jullie in die tijd.
Ja.
Jan de Smet.
Touché.